Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we dat onder meer doen door te luisteren naar een vertaling van de boodschap die Paus Franciscus heeft geschreven voor de komende vastentijd. U weet, op woensdag 2 maart begint de vastentijd. Op Aswoensdag is dat. Wordt een bijzondere dag, sowieso omdat het het begin is van de 40-dagen-tijd, wat een belangrijke voorbereiding is op het hoogfeest van de verrijzenis van Jezus Christus, Pasen. Maar het is ook een dag waar Paus Franciscus in het bijzonder oproept om te vasten en te bidden voor vrede in Oekraïne. We gaan luisteren naar de vertaling van de boodschap die de paus voor deze periode heeft geschreven. Verder kijken we naar het programma dat bekendgemaakt is voor Paus Franciscus voor zijn apostolische reis naar Malta. We gaan het hebben over zijn gezondheidstoestand. Niet al te ernstig, maar toch een medisch probleem waardoor hij bepaalde afspraken heeft moeten afzeggen. En we gaan stilstaan natuurlijk bij de crisis in Oekraïne. We gaan even kijken naar boodschappen van onder andere de kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin, ook wat Paus Franciscus zelf al heeft gedaan of heeft gezegd. We gaan ook kijken naar het Angelus dat de paus heeft gebeden op zondag 27 februari en waar hij op het einde ook heeft verwezen naar de situatie in Oekraïne. We gaan dus van start met de boodschap van Paus Franciscus voor de 40-dagen tijd. En die begint met een passage uit de brief aan de Galaten. Laten wij onophoudelijk goed doen, want als we de moed niet opgeven, zullen we te zijner tijd de oogst binnenhalen. Laten we dus, zolang we tijd hebben, goed zijn voor allen. Dierbare broeders en zusters, de vastentijd is een gunstige tijd van persoonlijke en gemeenschappelijke vernieuwing die ons leidt naar het Pasen van Jezus Christus, die gestorven en verrezen is. Wanneer we in 2022 aan onze vastenweg beginnen, is het goed dat we nadenken over de vermaning van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Laten we onophoudelijk goed doen, want als we de moed niet opgeven, dan zullen we te zijner tijd de oogst binnenhalen. Laten we dus, zolang we tijd hebben, goed zijn voor allen. Laten we het niet moe worden het goede te doen. Aangezien we dus de gelegenheid, kairos, hebben, laten we goed doen aan allen. In deze passage roept de apostel het beeld op van zaaien en oogsten, dat Jezus zo dierbaar is. En Paulus spreekt over een kairos, een gunstige tijd, om goed te zaaien, met het oog op de oogst. En wat is deze gunstige tijd voor ons? Zeker, de 40-dagen-tijd is een gunstige tijd voor ons, maar dat geldt ook voor heel ons aardse bestaan, waarvan de vastentijd in zekere zin een beeld is. Maar al te vaak hebben hebzucht en hoogmoed de overhand in ons leven. Het verlangen om te hebben, te verzamelen, te consumeren, zoals blijkt uit de dwaze man uit de gelijkenis van het evangelie, die zijn leven veilig en gelukkig achtte door de grote oogst die hij in zijn schuren had vergaard. De 40-dagen-tijd nodigt ons uit tot bekering, tot een verandering van mentaliteit, opdat het leven zijn waarheid en schoonheid zou vinden, niet zozeer in het hebben, maar in het geven. Niet zozeer in het vergaren als wel in het zaaien van goed en het delen. De eerste zaaier is God zelf, die edelmoedig doorgaat met het zaaien van zaadjes van goedheid in de mensheid. In de 40-dagen-tijd zijn wij geroepen te antwoorden op Gods geschenk door zijn levend en werkzaam woord te verwelkomen. Wanneer wij aandachtig naar Gods woord luisteren, ontwikkelen we een bereidwillige volgzaamheid voor zijn handelen, dat ons leven vruchtbaar maakt. Als dit ons al verheugt, dan is de roeping om Gods medewerkers te zijn nog groter, door goed gebruik te maken van de huidige tijd, zodat ook wij het zaad van het goede kunnen zaaien. Deze oproep om het goede te zaaien moet niet gezien worden als een last, maar als een genade, waarmee de Schepper ons actief wil verenigen met zijn vruchtbare grootmoedigheid. En de oogst? Is het niet het zaaien van het zaad met het oog op de oogst? Dat is het zeker. Het nauwe verband tussen zaaien en oogsten wordt nog eens benadrukt door Paulus zelf, die zegt: wie spaarzaam zaait, zal spaarzaam oogsten. En wie breed zaait, zal breed oogsten. Maar wat is de oogst? De eerste vruchten van het gezaaide goed vinden we in onszelf en in onze dagelijkse relaties, zelfs in de kleinste gebaren van vriendelijkheid. Daar kunnen wij dat vinden. Daar is de oogst. In God gaat geen daad van liefde, hoe klein ook, en geen edelmoedige inspanning verloren. Zoals een boom herkend wordt aan zijn vruchten, zo is ook een leven vol goede werken lichtgevend en draagt het de geur van Christus in de wereld. God dienen, vrij van zonde, brengt vruchten voort van heiliging voor het heil van allen. In werkelijkheid zien wij slechts een klein deel van de vruchten van wat wij zaaien, want volgens het gezegde in het evangelie zaait de een en oogst de ander. Juist door te zaaien voor het welzijn van anderen nemen wij deel aan Gods grootmoedigheid. Het is een grote edelmoedigheid processen op gang te kunnen brengen waarvan de vruchten door anderen zullen worden geoogst. Met de hoop gevestigd op de geheime kracht van het goede dat wordt gezaaid. Goed zaaien voor anderen bevrijdt ons van de enge logica van het persoonlijke gewin en geeft onze daden de ruime draagwijdte van belangeloosheid, waardoor wij worden opgenomen in de wonderbaarlijke horizon van Gods welwillende plannen. Het woord van God verruimt en verheft onze blik nog verder. Het kondigt ons aan dat de waarachtigste oogst de eschatologische is, die van de laatste dag, de dag zonder ondergang. De voltooide vrucht van ons leven en handelen is de vrucht voor het eeuwige leven, onze schat in de hemel. Jezus zelf gebruikt het beeld van het zaad dat in de grond sterft en vrucht draagt om uitdrukking te geven aan het mysterie van zijn dood en verrijzenis. En Paulus gebruikt het opnieuw om te spreken over de verrijzenis van ons lichaam. In verderf gezaaid staat hij op in onverderfelijkheid. Gezaaid in armoede staat hij op in heerlijkheid. Gezaaid in zwakheid staat hij op in kracht. Gezaaid in het menselijke, hier op aarde lichaam, staat hij op in het geestelijke lichaam. Deze hoop is het grote licht dat de verrezen Christus de wereld brengt. Indien wij alleen voor dit leven op Christus hebben gehoopt, hebben wij meer medelijden dan alle mensen. Maar nu is Christus opgestaan uit de doden, de eerste van hen die gestorven zijn, zodat zij die in liefde innig verenigd met hem zijn, naar de gelijkenis van zijn dood, ook verenigd kunnen worden met zijn opstanding ten eeuwig leven. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van de Vader. Laten we dus niet moe worden om goed te doen. De verrijzenis van Christus bezielt de aardse hoop met de grote hoop van het eeuwige leven en brengt de kiem van de verlossing reeds in de tegenwoordige tijd. Geconfronteerd met de bittere teleurstelling van zoveel gebroken dromen, geconfronteerd met bezorgdheid over de uitdagingen die voor ons liggen, geconfronteerd met ontmoediging over de armoede van onze middelen, is de verleiding groot om ons af te sluiten in ons eigen individualistische egoïsme en onze toevlucht te nemen tot onverschilligheid voor het lijden van anderen. Inderdaad, zelfs de beste middelen zijn beperkt. Zelfs de jongeren zijn vermoeid en de groten struikelen en vallen, horen we bij Jesaja. Maar God geeft kracht aan de vermoeiden en vermenigvuldigt de kracht aan de zij die vermoeid zijn. Wie op de Heer hopen, worden weer sterk. Zij slaan hun vleugels uit als arenden. Zij lopen zonder moe te worden. De vastentijd roept ons op ons geloof en onze hoop op de Heer te stellen. Want alleen met onze blik gericht op de verrezen Christus, Jezus Christus, kunnen wij de vermaning van de apostel aanvaarden. Laten wij het niet moe worden het goede te doen. Laten we dus het ook niet moe worden om te bidden. Jezus leerde dat het noodzakelijk is altijd te bidden en dat nooit moe te worden. We moeten bidden omdat we God nodig hebben. Voldoende zijn voor onszelf is een gevaarlijke illusie. Als de pandemie ons onze persoonlijke en sociale kwetsbaarheid heeft doen ervaren, mogen deze 40 dagen tijd ons dan de troost van het geloof in God laten ervaren, zonder wie wij geen stabiliteit kunnen hebben. Niemand wordt alleen gered, omdat we alle in hetzelfde schuitje zitten in de stormen van de geschiedenis. Maar bovenal wordt niemand gered zonder God, omdat alleen het paasmysterie van Jezus Christus overwinning geeft over de donkere wateren van de dood. Het geloof maakt ons niet vrij van beproevingen in het leven, maar stelt ons in staat ze te doorstaan, verenigd met God, in Christus, met de grote hoop die niet teleurstelt en waarvan het onderpand de liefde is, die God in onze harten heeft uitgestort door de Heilige Geest. Laten we het ook niet moe worden het kwaad uit ons leven te bannen. Mogen het lichamelijke vasten, waartoe de vastentijd ons oproept, onze geest sterken in de strijd tegen de zonde. Laten we niet moe worden om vergeving te vragen in het sacrament van boete en verzoening, in de biecht, wetende dat God het nooit moe wordt te vergeven. Laten wij niet moe worden om te strijden tegen de zwakheid die leidt tot egoïsme en alle kwaad, en die in de loop der eeuwen verschillende wegen heeft gevonden om de mens in zonde te storten. Een van die manieren is het risico van afhankelijkheid van digitale media, waardoor menselijke relaties verarmen. De vastentijd is een geschikt moment om deze valkuilen tegen te gaan. En in plaats daarvan een meer integrale menselijke communicatie te cultiveren, die bestaat uit echte ontmoetingen, van aangezicht tot aangezicht. Laten we niet moe worden goed te doen in actieve naastenliefde. Laten wij in deze 40 dagen tijd aalmoezen geven met vreugde. God die het zaad aan de zaaier geeft en het brood tot spijze, voorziet in ieder van ons, niet alleen opdat we iets zouden te eten hebben, maar ook opdat wij vergevig zouden zijn in het goed doen voor anderen. Als het waar is dat ons hele leven een tijd is om goed te zaaien, laten we dan deze 40 dagen tijd in het bijzonder benutten om te zorgen voor degenen die dicht bij ons staan. Om ons nabij te maken bij de broeders en zusters die gewond zijn op de weg van het leven. De 40 dagen tijd is een gunstige tijd om mensen in nood op te zoeken en niet te mijden. Om te roepen en niet te negeren. En om te luisteren naar zij die erom vragen. Om een luisterend oor en een goed woord. Om mensen die eenzaam zijn op te zoeken en niet in de steek te laten. Laten we de oproep om goed te doen aan allen werkelijk in praktijk brengen, door de tijd te nemen om de kleinsten en de meest weerlozen lief te hebben, de verlatenen, de verachten, zij die gediscrimineerd en gemarginaliseerd worden. De 40 dagen tijd herinnert ons er elk jaar aan dat goedheid, evenals liefde, rechtvaardigheid en solidariteit niet eens en voor altijd kunnen worden bereikt. Zij moeten elke dag worden veroverd. Laten we God daarom vragen om de geduldige standvastigheid van de zaaier, om het goede niet op te geven, stap voor stap. Wie valt, strekt zijn hand uit naar de Vader die ons altijd optilt. Zij die verloren zijn, misleid door de verlokkingen van de boze, aarzelen niet om terug te keren tot hem die overvloedig vergeeft. Laten we in deze tijd van bekering, steunend op Gods genade en op de gemeenschap van de kerk, het niet moe worden het goede te zaaien, vasten, bereid de grond voor, bidden, irrigeert, liefdadigheid bemest. Wij hebben de zekerheid van het geloof dat indien wij niet ophouden, wij te zijner tijd zullen oogsten en dat wij met de gave van volharding het beloofde goed zullen verkrijgen. Voor ons heil en dat van anderen. Door broederlijke liefde voor allen te beoefenen, zijn wij verenigd met Christus, die zijn leven voor ons heeft gegeven, en zien wij uit naar de vreugde van het Koninkrijk der Hemelen, wanneer God alles in allen zal zijn. Moge de heilige maagd Maria, uit wier schoot de Verlosser is voortgekomen, en die alles bewaarde, overwegend in haar hart, ons de gave van geduld schenken, en mogen ze ons nabij zijn met haar moederlijke aanwezigheid, opdat deze tijd van bekering vruchten mogen dragen van eeuwig heil. Getekend te Rome, Sint-Jan van Lateranen, 11 november 2021, op de gedachtenis van de heilige Martinus. Een boodschap die Paus Franciscus dus schreef vorig jaar nog, wat altijd gebeurt, en ons aanspoort om op een zeer concrete wijze de 40 dagen tijd binnen te gaan. Opnieuw verwijst Paus Franciscus ons naar de voorspraak van de heilige maagd Maria. We vragen ook haar voorspraak als koningin van de vrede, voor vrede in onze harten in deze komende 40 dagen tijd. die omwille van het conflict tussen Oekraïne en Rusland en de situatie die wereldwijd ontstaan is, nog een extra dimensie zal vormen. Om te beseffen dat vrede niet zomaar iets is dat we hebben verworven en dat we verder voor de rest van ons leven mogen verwachten. Nee, ook in onszelf is er een strijd gaande. En die kunnen wij met de genade van God aangaan en erin groeien. Uiteindelijk is dat ook de bedoeling in de 40 dagen tijd om een stukje iets af te geven, meer ruimte te maken voor het gebed, om zo toe te staan dat we in de liefdevolle blik van de Vader blijven, om ons te laten transformeren en omvormen. Wanneer we daaraan deelnemen, dan kunnen wij die vrede als goede zaaiers uitzaaien in de wereld. En wanneer we de voorspraak van de Heilige Maagd Maria daarin zullen zoeken, dan zullen we ongetwijfeld groeien in geloof, in hoop en in liefde. We gaan er even tussenuit met wat muziek, wenden ons daarbij tot onze lieve vrouw en komen daarna bij u terug met het andere Vaticaanse en pauselijke nieuws.
Dios te salve, reina, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Pues Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María.
En zoals beloofd komen we graag nog bij u met ander Vaticaans nieuws. Het is namelijk zo dat het Vaticaan ook het programma heeft bekendgemaakt van de apostolische reis die Paus Franciscus zal ondernemen. Dat is in de maand april, van 2 tot en met 3 april liever, waar hij Malta zal bezoeken. Officiële verwelkoming door de president zal natuurlijk op het programma staan. Ook de premier zal hij ontmoeten. Verschillende afgevaardigden van de overheid en het diplomatieke korps. Na de middag zal hij een gebedsbijeenkomst leiden in een bedevaartsoord op het eiland Gozo. En dan zal de Heilige Vader ook een ontmoetingsmoment hebben met zijn mede-jezuïten op de nunciatuur. Er staat ook een bezoek aan de Sint-Paulusgrot en de Basiliek van Rabat op het programma. En zal hij de Eucharistie opdragen in Floriana. En dat is natuurlijk ook een reis die we op de voet zullen volgen. Nu, we moeten zeker niet vergeten te bidden voor de Heilige Vader, ook voor zijn gezondheid. Want de persdienst van het Vaticaan heeft ook laten weten dat de paus zijn deelname heeft moeten afzeggen aan een vredesbijeenkomst die zou doorgaan in Firenze. Burgemeesters en bisschoppen van de hele regio zouden in Firenze samenkomen. Dat is ook gebeurd. Maar de paus die heeft helaas moeten dat agendapunt schrappen, omwille van het feit dat hij last heeft van een acute gewrichtsontsteking in de knie. En zijn dokter heeft hem ook een langere rustperiode voor het been voorgeschreven. We mogen niet vergeten dat de Heilige Vader 85 jaar is. En hij heeft dus in het verleden al wat gezondheidsproblemen gehad. Voor ons is het ook zeker een uitnodiging om voor hem te blijven bidden. Jammer genoeg zal dat ook betekenen dat hij de As Woensdag viering op woensdag 2 maart niet zal kunnen celebreren. We volgen het natuurlijk voor u op, maar we zullen dan ook moeten afwachten of hij dus op woensdag ook de generale audiëntie zal voorzitten. Dat is allemaal nog even afwachten. We hopen ook dat de Heilige Vader snel mag herstellen en dat hij niet al te veel pijn leidt. We gaan, alvorens we samen met Paus Franciscus het Angelus gaan bidden, en dat gaan wij vandaag heel in het bijzonder doen, natuurlijk voor onze broeders en zusters in Oekraïne, voor het Oekraïense volk, maar ook voor een oplossing in het conflict, voor zegen over de onderhandelingen en alles wat nodig is om een einde te maken aan deze situatie. Zo heeft de kardinaal staatssecretaris, dat is, ja, zou je kunnen zeggen, een beetje als de eerste minister van Vaticaanstad. Hij is een hele belangrijke figuur in de diplomatieke wereld, zeg maar ook, en in de diplomatieke relaties. En dus heeft hij een gesprek gehad met Italiaanse journalisten over de situatie in Oekraïne. De kardinaal waarschuwde dat de uitbreiding van het Oekraïense conflict naar de rest van Europa een gigantische catastrofe zou zijn, waarvan het vooruitzicht huivering wekt. De kardinaal-staatssecretaris maakte deze opmerkingen in een interview dus met 4 Italiaanse kranten. De kardinaal riep op om elke militaire escalatie te vermijden, om een einde te maken aan het geweld en vredesbesprekingen te beginnen, waarbij hij benadrukte dat het nooit te laat is voor onderhandelingen. Hij zei dat de Heilige Stoel bereid is om de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne te vergemakkelijken. De kardinaal sprak over de mogelijkheid dat het conflict zich dus zou kunnen uitbreiden naar andere Europese landen, gezien het besluit van bepaalde westerse landen om wapens naar Oekraïne te sturen. "Ik durf er niet eens aan te denken," zei hij. "Het zou een catastrofe van gigantische proporties zijn, ook al is het helaas geen uitkomst die volledig kan worden uitgesloten." Hij nam nota van verklaringen in de afgelopen dagen die herinneren, zo zei hij, aan de incidenten die aan de Tweede Wereldoorlog voorafgingen en deze uitlokten. En deze verwijzingen doen mij huiveren. "Om dit gevaar af te wenden," zo zei de kardinaal, "is het nodig om elke escalatie te vermijden, de botsingen te stoppen en te onderhandelen." Hij sprak ook zijn bezorgdheid uit over de mogelijke terugkeer naar een nieuwe koude oorlog met 2 tegenover elkaar staande blokken. Zo'n verontrustend scenario druist in tegen de cultuur van broederschap die Paus Franciscus voorstelt als de enige manier om een rechtvaardige, op solidariteit gebaseerde en vreedzamere wereld op te bouwen. Over de mogelijkheid van onderhandelingen en een mogelijke rol daarin voor het Vaticaan, zei de kardinaal-staatssecretaris: "Hoewel wat we vreesden en hoopten dat niet zou gebeuren, toch is gebeurd, de oorlog die Rusland tegen Oekraïne heeft ontketend, ben ik ervan overtuigd dat er altijd ruimte is voor onderhandelingen. Ik wil het hier duidelijk maken, het is nooit te laat, want de enige redelijke en constructieve manier om geschillen te beslechten is door middel van dialoog, zoals Paus Franciscus het onophoudelijk herhaalt." En hij voegde eraan toe: "De Heilige Stoel, die de afgelopen jaren de gebeurtenissen in Oekraïne voortdurend, discreet en met grote aandacht heeft gevolgd en zijn bereidheid heeft aangeboden om de dialoog met Rusland te vergemakkelijken, is steeds bereid om de partijen te helpen om die weg te hervatten." Afgelopen vrijdag is paus Franciscus zelfs persoonlijk gaan aankloppen bij het diplomatieke hoofdkwartier van de Russische Federatie aan de Via della Conciliazione op slechts een paar honderd meter van de Sint-Pietersbasiliek. De paus is dus persoonlijk naar de ambassadeur toegegaan. En zo zei de kardinaal, ik maak van deze gelegenheid gebruik om de dringende uitnodiging te hernieuwen die de Heilige Vader tijdens zijn bezoek aan de Russische ambassade bij de Heilige Stoel heeft gedaan, om de gevechten te staken en terug te keren naar de onderhandelingen. Eerst en vooral moet de militaire aanval, waarvan we allen reeds de tragische gevolgen hebben kunnen vaststellen, onmiddellijk worden stopgezet. Ik zou hierbij willen herinneren aan de woorden van paus Pius XII op 24 augustus 1939, enkele dagen voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Laat de mensen terugkeren tot inzicht, laat ze de onderhandelingen hervatten. Door met goede wil en met eerbied voor elkaars rechten te onderhandelen, zullen zij ontdekken dat eervol succes nooit is uitgesloten van oprechte en actieve onderhandelingen. De staatssecretaris sprak ook over de meningsverschillen tussen de kerken. Daar gaan we zo meteen blijven bij stilstaan. We bidden eerst samen met de Heilige Vader voor een oplossing van deze situatie, het Angelus, en vragen de moederlijke voorspraak van de Heilige Maagd Maria.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digne feciamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars. We staan nog even verder stil bij het conflict in Oekraïne, tussen Oekraïne en Rusland, en het interview dat de kardinaal staatssecretaris aan vier Italiaanse kranten heeft gegeven. Hij sprak daarin ook over de meningsverschillen tussen de kerken. In de geschiedenis van de kerk heeft het helaas nooit ontbroken aan bijzonderheden, en deze hebben geleid tot vele pijnlijke scheuringen, zoals de heilige Paulus getuigt bij de oorsprong van het christendom en die ons tegelijkertijd aanspoort om deze te overwinnen. In die zin zien wij bemoedigende tekenen in de oproepen van de hoofden van de orthodoxe kerken, die zich bereid tonen de herinnering aan de wederzijdse wonden achter zich te laten en zich in te zetten voor vrede. Anderzijds zijn de kerken het er ook over eens dat zij zich ernstig zorgen maken over de situatie en bevestigen dat, afgezien van alle andere overwegingen, de waarden van vrede en menselijke leven werkelijk de kern van alle kerken vormen, die een fundamentele rol kunnen spelen bij het voorkomen van een verdere verslechtering van de situatie. En tot slot, terugkomend op het lopende conflict, zei de kardinaal nog, eens te meer zien wij dat communicatie en luisteren naar elkaar noodzakelijk is om de beweegredenen van anderen ten volle te kennen en te begrijpen. Wanneer mensen niet meer communiceren en niet meer oprecht naar elkaar luisteren, kijken ze elkaar met argwaan aan en wisselen ze uiteindelijk nog wederzijdse beschuldigingen uit. De ontwikkelingen van de laatste maanden hebben deze wederzijdse doofheid alleen maar aangewakkerd en tot een open conflict geleid. Over de aspiraties van elk land en hun legitimiteit moet gezamenlijk worden nagedacht in een bredere context en vooral rekening houdend met de keuzes van de burgers en met inachtneming van het internationale recht. De geschiedenis staat bol van voorbeelden die bevestigen dat dit mogelijk is. In een videoboodschap herhaalt het hoofd van de Grieks-Katholieke Kerk in Oekraïne, de grootaartsbisschop Shevchuk, dat de kerk dicht bij haar volk staat. Hij vraagt om gebed van alle gelovigen over de hele wereld en dankt allen die zich inzetten om Oekraïne te verdedigen en te helpen, ook de regering. Zo zei hij, groeten uit het Oekraïense Kiev, vandaag is het zondag 27 februari. We hebben weer een verschrikkelijke nacht overleefd. Komt de dag, komt de morgen, na de duisternis komt het licht. Net zoals na de dood de opstanding komt, die wij allen vandaag stralend vieren. Zo zei hij op zondag. En terwijl, zegt hij, de gelovigen hier in Oekraïne de verrezen Christus zullen vieren, zullen de inwoners van Kiev niet naar de kerk kunnen gaan vanwege de door de regering opgelegde avondklok die iedereen opdraagt thuis te blijven vanwege de dreiging voor hun leven. In dit geval, zo vervolgde de aartsbisschop Shevchuk, zal de kerk naar de mensen gaan. Onze priesters zullen afdalen naar het ondergrondse, ze zullen afdalen naar de schuilkelders en daar de goddelijke liturgie vieren, de kerk is bij haar volk. De kerk van Christus brengt de eucharistische verlosser naar hen die kritieke momenten in hun leven meemaken, die de kracht en de hoop van de verrijzenis nodig hebben. Vandaag zou ik aan allen die de mogelijkheid hebben om naar de kerk te gaan willen vragen, ga naar de goddelijke liturgie, ga vandaag biechten, ontvang allen de communie. En hij nodigde alle gelovigen uit om de eucharistie te ontvangen voor hen die niet naar de kerk kunnen gaan en om de heilige communie te offeren voor onze soldaten. Vandaag ligt ons leven in hun handen, om te offeren voor hen die gewond zijn, voor hen die ontmoedigd zijn, voor de vluchtelingen die op de weg zijn tijdens deze oorlog in Oekraïne. De grootaartsbisschop Shevchuk dankt ook allen die Oekraïne op verschillende manieren verdedigen en merkte ook op dat overheid, vooral in Kiev, op het hoogste niveau meewerkt. We hebben ooit getwijfeld en ons afgevraagd of onze overheidsinstellingen sterk waren. We hebben gezien dat onze regering de test voor sterkte heeft doorstaan en nog steeds doorstaat. Naast het leger bedankte hij ook de Nationale Nooddienst van Oekraïne, die mensen uit beschadigde gebouwen redt, de Oekraïnse medici die levens redden, de brandweerlieden die honderden branden in heel Oekraïne blussen, aldus de aartsbisschop. Het hoofd van de Grieks-Katholieke Kerk in Oekraïne vergeet ook niet in zijn dankbaarheid uit te spreken aan de Oekraïnse diaspora voor hun medeleven en Oekraïnse bisschoppen over de hele wereld voor hun initiatieven van solidariteit. En tenslotte dankte hij allen die zich inspannen om de wereld de waarheid over Oekraïne te vertellen, dat humanitaire hulp en medicijnen nodig heeft en dankt voor zij die dat inzamelen of die bidden voor de natie. Paus Franciscus die heeft zaterdag een telefoongesprek gevoerd met de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky en in een verklaring zei de directeur van de persdienst dat het telefoongesprek plaatsvond terwijl het dramatische nieuws binnenkwam uit de gebieden waar de oorlog woedt en uit Kiev, waar straatgevechten zijn uitgebroken in een strijd om de hoofdstad. In een tweet van de Oekraïense ambassade aan de Heilige Stoel zei paus Franciscus zijn diepste pijn over de tragische gebeurtenissen in ons land te hebben geuit. In een andere tweet zei president Zelensky: ik heb paus Franciscus bedankt voor zijn gebed voor vrede in Oekraïne en een staakt het vuren. Het Oekraïense volk voelt de spirituele steun van zijn heiligheid. En voor de tweede dag op rij heeft de paus zijn Twitter-account @pontifex gebruikt om in het Oekraïens en in het Russisch zijn nee tegen oorlog krachtig te bevestigen. Jezus leert ons de duivelse zinloosheid van geweld te beantwoorden met Gods wapens, met gebed en vasten. Mogen de koningin van de vrede de wereld behoeden voor de dwaasheid van de oorlog. Vrijdag herinnerde de paus in een tweet in het Oekraïens en in het Russisch aan een citaat uit zijn encycliek Fratelli Tutti. Elke oorlog laat onze wereld slechter achter dan hij ervoor was. Oorlog is een mislukking van de politiek en van de mensheid. Een schandelijke capitulatie, een stekende nederlaag tegenover de machten van het kwaad. De tweets met de afbeelding van de gekruisigde Christus gaan vergezeld van de hashtags #PrayTogether, #Ukraine en begeleiden ons nu we de dag van vasten en gebed voor vrede in Oekraïne naderen, die paus Franciscus, zoals u al hoorde, heeft uitgeroepen voor 2 maart als woensdag. Het telefoongesprek zelf vond dus plaats op de dag nadat de paus een bezoek van 30 minuten had gebracht aan de Russische ambassade bij de Heilige Stoel om zijn bezorgdheid over het conflict over te brengen. Er is ook een telefoongesprek geweest tussen de Heilige Vader met de grootaartsbisschop Vsyatoslav Shevchuk, hoofd dus van de Oekraïns-Grieks-Katholieke Kerk, om nieuws te vragen over de situatie in Kiev en Oekraïne en om uiting te geven aan zijn wil om alles te doen wat in zijn vermogen ligt om te helpen. De paus dankte ook voor de nabijheid tot het volk, voor haar keuze om bij het volk te blijven en voor het feit dat zij de kelder van de kathedraal van Kiev als schuilkelder voor bommen heeft opengesteld. Verder verzekerde hij de aartsbisschop van zijn gebeden en gaf hij ook zijn apostolische zegen aan het lijdende Oekraïense volk. Ook na het Angelus heeft paus Franciscus daar nog naar verwezen. Hij zei: in deze dagen zijn we opgeschrikt door iets tragisch, oorlog. Keer op keer hebben wij gebeden dat deze weg niet zou worden ingeslaan. We houden niet op met bidden, we smeken God zelfs intenser. Daarom herhaal ik nogmaals de uitnodiging aan iedereen om 2 maart, als woensdag, tot een dag van gebed en vasten voor de vrede in Oekraïne te maken. Een dag om dicht bij het lijden van het Oekraïense volk te zijn, om te ervaren dat wij allen broeders en zusters zijn en om God te smeken de oorlog te beëindigen. Zij die oorlog voeren, vergeten de menselijkheid. Ze gaan niet uit van het volk, kijken niet naar het concrete leven van het volk, maar stellen partijbelangen en macht boven alles. Zij vertrouwen op de duivelse logica en perverse logica van de wapens, die het verst afstaat van Gods wil. Het distanceert zich van de gewone mensen die vrede willen en die in elk conflict de echte slachtoffers zijn, die de dwaasheden van de oorlog met hun eigen vel moeten betalen. Ik denk aan de ouderen, aan hen die op dit ogenblik een toevluchtsoord zoeken, aan moeders die met hun kinderen op de vlucht zijn, broeders en zusters, voor wie dringend humanitaire corridors moeten worden geopend en die moeten worden opgevangen. En een hart dat gebroken is door wat er in Oekraïne gebeurt. En laten we de oorlogen in andere delen van de wereld niet vergeten. Jemen, Syrië, Ethiopië. Leg uw wapens neer. God is met zij die vrede brengen. Aldus paus Franciscus. Onze tijd zit erop. U heeft Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. En we hebben voor u nog de Vaticaanse hymne. Van harte dank voor het luisteren.